goede avond. Het is weer een voorrecht om hier te mogen staan. Afgelopen vrijdagavond was ik op een benefietconcert. Bij een benefietconcert voor een muskathlon. Zo'n groep mensen die gingen muskathlon lopen in Kenia. En degene die daar de inleiding hield, die had het over Splachs niet zo mooi. Splachs niet zo mooi. Ik heb een paar keer geoefend, maar dat gaat wel. En dat is met innerlijke ontferming. En in het Engels is dat compassion. Dus het was ook voor de stichting Compassion. Dus dat. Maar dat was heel mooi. En de mensen vertelden waarom ze dat gingen doen. En ik zat daar en ik dacht, een hele fijne avond. En ook heel aansprekend. Hij behandelde de geschiedenis van Jezus die een melaatse genas die bij hem kwam. En daar staat dan, Jezus was met splachts niet zo mooi innerlijke ontferming bewogen. En ik zat daar en ik dacht, nou, ik ga zondagavond, dan ga ik een droge doctrine behandelen. Een contrast. Maar toen ik daar verder over nadacht, dacht ik, maar daar kom ik uit. Bij diezelfde innerlijke ontferming. Daar kom ik uit. Liefde wint. De alverzoening. Liefde wint. Dan gaan we straks ook zien waar ik dat vandaan heb gehaald. Ik wil eerst het laten zien vanaf de stoel van een universalist. Niet de universalist. En er zijn ook weer heel veel verschillende stromingen. Maar van één universalist. En dat wil ik doen aan de hand van Colossenzen 1, 15 tot en met 20. Colossenzen 1, 15 tot en met 20. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want er heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis, ja door hem, zowel de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemelen zijn. De Griekse term apokatalaxai lapanta wordt daar gebruikt, wat betekent wederzijdse verzoening van het al. Het kruis van Christus is volkomen toereikend om de hele wereld te verzoenen. Alle menselijke inspanning zal daarbij falen. Deze tekst is dan ook de blijde boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Als je vers 16 gelooft, dan moet je ook vers 20 geloven. Paulus heeft het zo opgebouwd. Hij gebruikt 7 keer allen. Allen is het Griekse woord pas. En daar kan hij uitsluitend allen mee bedoelen. Dat zie je ook in de sleutelvers, vers 20. God zal alle dingen met zichzelf verzoenen door Jezus Christus. God zal dus alle dingen met zichzelf verzoenen. Maar ook alle gevallen engelen. Tronen of heerschappijen staat er. Overheden of machten. Dit omvat ook de Satan en zijn gevallen engelen. Deze waarheid verheft Gods macht, wijsheid, liefde, genade, vergeving en zijn gerechtigheid ten volle. Gods natuur, het kwade, met het goede overwinnen. Datzelfde geldt ook voor ons. Dat kunnen we lezen in Romeinen 12. Het doel van het offer van Jezus Christus wordt door deze universele verzoening volledig bereikt voor de hele wereld. De poel des vuurs is een geestelijke reiniging van de aarde en alle ongelovigen, dat is tijdens het tijdperk van de witte troon. Dat zal zo lang duren tot de hele gevallen mensheid is en gevallen engelen zijn gereinigd en gelouterd en uiteindelijk allemaal in de hemel komen. Want Gods oordelen zijn niet bedoeld om mensen eeuwig te straffen in een hel. God is geen grote kwelgeest of een grote vernietiger, maar hij is de grote redder van de mensen. Tot zover de visie van de universalist. Als je misschien dacht van, al met kromme tenen in je schoenen zat, van welke kant gaan we op? Tot zover de visie van een universalist. In aanloop naar deze avond heb ik ontzettend veel, ik heb niet bijgehouden, maar echt uren en uren en uren podcast en lezingen geluisterd. Je begint met het thema en dan denk je moet er wel goed in verdiepen. Maar voor je het weet, dan wordt het enorm groot iets. En er is zoveel over te vinden. Als je zoek maar Universal Constellation, dan heb je zo 100 treffers. In het Nederlands valt het een beetje tegen, maar het is ontzettend veel. Dus ik heb geluisterd naar de aanhangers van deze leer. Wat beweren zij en waarom beweren zij dat? En ook natuurlijk van degene die dat bestrijden en zeggen, nee, kijk, je moet het zo lezen. Maar ik heb zelfs de film gekeken, ook nog. Ik heb bijna nooit de film, maar Come Sunday. En dit is ook nog een waargebeurd verhaal. Dat is een voorganger, ontzettend populair in Amerika. Maar op een gegeven moment gaat hij twijfelen. En dan gaat hij over. De helft van de kerk loopt weg. Maar uiteindelijk gaat hij over naar deze leer. En hij preekt nu nog steeds. Dus een waargebeurd verhaal. In Amerika is het ontzettend snel groeiend. Maar ook hier, ga maar eens op zoek. Ook hier in Nederland vind je dat. Deze leer die trekt enorm veel volgers. Nou, wat ik al zei, veel goede argumenten. Maar het is super glad ijs. Het is een ontzettende steile helling. En eigenlijk moet het ons niet verwonderen dat het zo is. Want ik lees in Genesis 3 over de slang. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. God had gezegd, op de dag dat hij daarvan eet, zul je sterven. De slang, nee, je zal zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat je daarvan eet, dan zul je ogen geopend worden en dan zul je als God zijn. Kennend het goed en het kwaad. Wow, als God zijn. Waar komt deze leer vandaan? Is dit van de laatste decennia? Is dat al langer? Het speelt al veel langer. Clemens van Alexandrië, toen de tijd, in die jaren, in het jaar 220 was dit, was Alexandrië was wel een beetje het centrum van alles wat kerkelijk. Als je daar vandaan kwam en je zei iets, nou, dat had waarde, want die kwam uit Alexandrië. Zo ook Clemens. En die voegde de gnostiek, mengde die in de christelijke leer. De gnostiek zegt, al het materiële wordt door het geestelijke verlost. Lijden op weg daar naartoe is geen straf, maar een verbetermiddel. Een heelmiddel, een reinigingsmiddel. Zijn leerling, Origenes, die is daar veel bekender met deze leer geworden. Die heeft er helemaal uitgewerkt in een complete alverzoening leer. Dus als je in je gemeente die alverzoening leer wilt introduceren, dan pak je het concept van Origenes en dan ben je klaar. Dan hoef je er verder niks meer. En die zei, alle slechte mensen, demonen en zelfs de duivel krijgen deel aan de goddelijke verlossing. Pas nadat zij een periode van bestraffing in het vuur doorgemaakt hebben. Dus wel een periode van bestraffing in het vuur, maar daarna komt iedereen goed terecht. Ik pak alleen een deel van deze stroming. Ook binnen de universalisme zijn heel veel verschillende stromingen. Ik heb geprobeerd dit in 5 punten uit elkaar te trekken. De eerste is verschillende redenen om deze leer aan te nemen. De tweede is de vrijheid van de mens. De derde, betekenis van eeuwig. Het Griekse woord aionios. De betekenis van allen. Het gedeelte wat we net gelezen hebben, dus de allen 7 keer. Een Griekse pas. En wat dan overblijft. Verschillende redenen om deze leer aan te nemen. Nou, de secularisatie, Gods woord, is ontzettend interessant. Ja, er zijn heel veel goede dingen in. Maar er zijn natuurlijk, die gedeelten zijn geschreven voor een bepaalde groep mensen, in een bepaalde tijd, in een bepaalde context. Kijk, nu leven we in deze tijd, dus dan moet je daar wel iets anders mee omgaan. Dus, en inderdaad, wat ze toen zeiden, misschien is het toch wel iets anders. Het postmodernisme waar we in zitten. Iedereen is zijn eigen waarheid. Jij gelooft dat dat de waarheid is. Oké, prima, dat is dan jouw overtuiging. Maar ik geloof dat het zo en zo zit. Nou ja, dat, oké, dat kan naast elkaar bestaan. Geen absolute waarheid meer. De tijdgeest, ik kan me niet voorstellen dat een God van liefde een hel heeft bedacht om daar mensen eeuwig te straffen. Als ik het er zo over heb, dat, weet je, dat is ontzettend aangrijpend. En wij kunnen ons dat ook niet voorstellen. Maar, over het algemeen zeggen we, wij kunnen ons dat niet voorstellen. Dus dat zal wel niet waar zijn. Het is niet meer van deze tijd. Volgende is esoterie, New Age. Alles uit God keert terug naar God. Ik ken mensen die van dichtbij ook die dat echt geloven. Dus we stonden bij een sterfbed. Diegene was overleden. En zei, nou, ze leeft nu verder. In de bloemen. In de struiken. En alles wat je ziet. Alles is uit God. En keert in de wederherstelling terug naar God. Het was ook een tegenbeweging van de predestinatieleer. Die zei, God kiest een aantal mensen op deze wereld en die mogen voor altijd bij hem zijn. En dan kwam dit natuurlijk tegenin. Die zei, ja, dat is helemaal niet waar. Iedereen komt erin. Die wilde dat helemaal omdraaien. De andere stelling is, maar Gods liefde en genade worden beperkt als daar een hel blijft. Als daar eeuwig mensen in de hel zijn, dan kan Gods liefde nooit volledig compleet zijn. En de hel als een tijdelijke plaats, daar kunnen we ons nog enigszins in vinden. En de laatste decennia is een belangrijke, 2014 is volgens mij het boek uitgekomen, een belangrijke aanjager is het boek van Rob Bell, Love Wins. En daar komt ook mijn titel vandaan, Liefde Wint. Vraagteken. Ontzettend veel verkocht. In het Nederlands heet het, de meeste van die is de liefde. Ontzettend veel verkocht, veel gelezen. En hij verkondigt dus de alverzoeningleer. Ik was zo aan het neuzen en ik kwam bij de EO. En op hun site, onder het kopje geloven en vragen, kom je gewoon leerstellingen van Rob Bell tegen. Niet als zijnde van, hé, dit zegt Rob Bell. Nee, gewoon onderstreept. Weet je, Rob Bell die legt er heel mooi uit van daar. Ik had eerst een PowerPoint gemaakt, maar die heb ik later weer aan de kant gegooid. Dat was het toch niet volgens mij. Daar had ik nog meer voorbeelden van wat je allemaal vindt. Veel theologen die gaan er anders over denken. En misschien ben ik te vroeg. Dat het nog niet zo dichtbij gekomen is. Maar van de andere kant denk ik ook niet. Het is dichterbij dan je denkt. En dat zal alleen maar toenemen. Want dit past in deze tijd. Een alverzoenend God. Kom bij het tweede punt. De vrijheid van de mens. In Genesis lezen we dat God de mens in de hof heeft geplaatst. En alle vrijheid is gegeven om hem te dienen. Het één boom geplant, ergens in een hoekje van de hof, niet zo goed zichtbaar, zodat hij daar ook niet zo groot tegenaan zou lopen. Nee, dat staat er niet. Midden in die hof staat die ene boom, waarvan die zei, daarvan mag je niet eten. Dus die mens die liep van oost naar west, oh, daar staat die boom. Of van zuid naar noord, oh ja, hier staat die boom. Elke dag had hij de keus om God te dienen of om hem niet te dienen. Zijn vrije wil. Nou, we weten wat er gebeurd is in Genesis 3. Maar dat wil niet zeggen dat de mens geen vrije wil meer heeft. De mens is meer gebonden door de zonde. De neiging tot de zonde. Maar de mens heeft nog steeds een vrije wil. Als we zien wat God zegt tegen Kaïn. Hij zegt, is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u, Kaïn, moet over hem heersen. Maar Kaïn die kiest een eigen weg. We weten wat er gebeurd is. Maar God zegt, je moet over die zonde heersen. En niet dat wij zonder wederom geboren te zijn over zonde kunnen heersen. Het gaat ermee om, de mens heeft een keus om voor Jezus te kiezen of niet voor hem te kiezen. Dat is belangrijk, hou dat vast. Er worden hoofdzakelijk, in al die lezingen, hoofdzakelijk twee woorden worden uit de context gelegd. En dat is eeuwig, aionios, en allen pas. Ook nog wel voluit. Toen ik een beetje klaar was, hoorde ik nog een lezing. Die focuste meer op de volheid van de heidenen. De volheid van de, ook dat Griekse woord. Maar ik wil even focussen op die twee woorden. Aionios betekent zonder begin en eind, wat altijd geweest is en zal zijn eeuwig. Maar de wortel van Aionios, daar gaat het om, is Aion. En is tijd, tijdperk, tijdsduur of eeuw. Nou, het wordt ontzettend veel gebruikt in het Nieuwe Testament. We zagen net in dit gedeelte wat we gelezen hebben, komt er al 7 keer voor. Maar de context, die bepaalt de betekenis. Ik heb veel lezingen gevolgd van Michael McClimont. En die zegt, bij de uitleg van dit woord, dan lees ik de Bijbel, hoe dat wordt gebruikt. Ik kijk in de kerkhistorie, hoe het alle eeuwen door is gebruikt. En ik kijk om me heen in deze wereld. Om een voorbeeld te geven van tijdelijk, in Romeinen 16 vers 25. Hem nu, die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring, de verborgenheid, die van de tijden der eeuwen, hier staat tijden der eeuwen, hier staat Aionios, verzwegen is geweest. Toen was het nog niet bekend. Jezus is geopenbaard in het Nieuwe Testament. Dat is een tijdperiode. De twee voorbeelden van eeuwig. Johannes 10, vers 28. En ik geef hun, zegt Jezus, eeuwig, dan staat hier weer, Aionios, leven. En ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid, Aionios. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Romeinen 16, vers 26. Maar dat nu geopenbaard is en door de profetische schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen, aan hem, de alleenwijze God, zij door Jezus Christus de eerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Dan staat hij weer, amen. Hier wordt dus duidelijk bedoeld, eeuwig. Maar als je dat in twijfel trekt, heb ik eeuwig verwisseld met tijdelijk. Dezelfde tekst, Johannes 10. En ik geef hun tijdelijk leven. En ze zullen beslist niet verloren gaan in deze tijd. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Je voelt wel aan. Dat wringt. De tweede tekst. Romeinen 16, overeenkomstig het bevel van de tijdelijke God, om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen aan hem die alleen, de alleenwijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwen. Een beperkte tijdperiode. Dus de context zegt, dit werkt niet. Zo kun je dat niet vertalen. Ik heb een paar voorbeelden van het woord. En dan met betrekking niet tot het eeuwige leven. Maar betrekking tot de eeuwigheid buiten God. In Matteüs 18 lezen we. Als dan uw hand of uw voet u laat struikelen. Hak hem af en werp hem van u. Het is beter voor u kreupel of verminkt tot het leven in te gaan. Dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. En Matteüs 25, en dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerkant zijn, linkerhand zijn, ga weg van mij vervloekten in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Wat we zien bij de leer van de alverzoening, eeuwig past wel als het gaat over de eeuwige heerlijkheid, de eeuwigheid met God, maar niet als het gaat over een eeuwige straf. Terwijl, ik heb net geprobeerd aan te tonen, het woord wordt op precies dezelfde manier gebruikt. Zij zien de hel als een plaats van loutering voor ongehoorzamen en ongelovigen en die bevrijd worden van hun ongeloof. En van daaruit gereinigd tot God kunnen gaan. Nou, als je verder teruggaat in de kerkhistorie, dan de Rooms-Katholieke Kerk, die had ook al het vage vuur, was ook een plaats van loutering. Dus het is niet helemaal nieuw. Het is alle eeuwen door, heeft het aan de zijlijn meegewandeld. Komen we bij de betekenis van allen. Het Griekse pas. Pi, wie kent Pi nog? 3,14. Die. Ja, nou, zo begint hij as. Pas, wij zeggen pas. Het woord betekent elk, ieder, geheel, alle of allen. Je kan het woord gebruiken in de absolute betekenis. Nou, de hele kosmos, het hele universum, beperkt. Alle bladzijden van deze Bijbel. Of als een sterke onderstreping. Alle. Ik heb geprobeerd een paar Nederlandse voorbeelden erbij te halen. We hebben alle data in kaart gebracht. Het regent alle dagen. Alle netwerken lagen eruit. Alle mensen liepen mee in de optocht. En dan komt die alle 60-plussers waren bij het kerstidee. Nou ja, als hij dan zegt van Bethel. Dus er waren alle 60-plussers waren bij het kerstidee van Bethel. Wat de zaal iets te klein. Maar wat we dan bedoelen is alle 60-plussers die bij de gemeente Bethel horen. Die waren bij het kerstidee. Of je hebt alles verprutst. Alles verprutst. Op dat moment heb je dingen gedaan die niet goed zijn gegaan. Maar daarvoor heb je ook wel eens dingen gedaan die wel goed zijn gegaan. Maar, dus dat wil zeggen, het verhaal eromheen, de tekst eromheen, de situatie waarin, dat bepaalt op dat moment, wat bedoel je met alle? En zo is het in de Bijbel ook. Een aantal voorbeelden, Handelingen 19. En er gebeurde 2 jaar lang, zodat allen, pas, die in Azië woonden, het woord van de Heer Jezus hoorden, zowel Joden als Grieken. Dus iedereen in Azië heeft het goede nieuws gehoord. Je begrijpt wel, dat was nog niet het geval. Want Paulus, die moest gewoon weer verder. In Colossenzen 1 zien we een soortgelijke tekst. De hoop van het evangelie dat u gehoord hebt dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar ben geworden. De hele schepping die onder de hemel is. Dat was voor Paulus op dat moment het bereik, het gebied wat hij kon bereiken met zijn verkondigingen. Maar niet de hele schepping. Hij was nog niet in Europa geweest. Dus had Jezus toen al terug kunnen komen, want het evangelie had de hele schepping al bereikt. Johannes de Doper die leverde ook enorme prestaties. Dan lezen we in Matthäus 3. Toen liep Jeruzalem en heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit. Nou, door het hele gebied, er was niemand meer. Het was helemaal leeg. We stonden allemaal in de rij bij Johannes om gedoopt te worden. Ook de Farizeeën en de Sadduceeën. Dus we kunnen allen niet zomaar allen uitleggen. Het gaat om de context. Als je dat los van elkaar haalt, dan kun je je leer verkondigen. Je alverzoeningsleer. Maar, zeggen ze, dan hebben we 1 Korinthe 15 vers 22. Want, zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dat staat er toch wel. Inderdaad. Als je dit hoofdstuk gaat lezen, dan zie je dat het hoofdstuk gaat over opstanding van de doden in Christus. En dan zie je dat die allen betrekking heeft op allen die in Christus geloven. Vers 23. Ieder echter in zijn eigen orde, Christus als eersteling, opstanding, en daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. In Filippenzen 2 lezen we, daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. De Heer Jezus heeft zich vernederd aan het kruis op Golgotha, wat we straks ook gaan vieren met elkaar. Maar daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Hij is Heer van allen. En wie zijn dan die allen? Dat is de gehele kosmos. Dat zijn engelen, duivelen, nog levende of gestorven gelovigen, nog levende of gestorven ongelovigen. De hele schepping zal voor hem neerbuigen. Vrijwillig of gedwongen, de ongelovigen en de duivelen. Zij stellen, iedereen zal vrijwillig voor God buigen. In 1 Korinthe 15 lezen, want hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Als iemand bij je komt en ik wil jou van harte dienen, dan hoef je hem toch niet als vijand onder je voeten te leggen. Dus waarom zou Jezus dan mensen als vijand onder zijn voeten moeten leggen, als iedereen hem vrijwillig aanneemt als verlosser? Los van het feit of het zou kunnen naar dit leven. Zij stellen dat die Jezus erkent als Heer is zalig. Als we het gedeelte lezen van de demonen, of de Gadareense bezetene, die demonen erkennen Jezus als God en Heer. Maar niet als verlosser. Er staat in Marcus 5, vers 6. Toen hij, nu, dus die bezetene, Jezus uit de verte zag, snelde hij naar hem toe en aanbad hem. En met luide stem schreeuwde hij, wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste? Ik bezweer u bij God dat u mij niet pijnigt. Want Jezus had tegen hem gezegd, onreine geest, ga uit van de mens. Zij erkennen dat Jezus God is, dat Jezus Heer is. Maar dat leidt niet tot hun zaligheid. Wat leidt tot zaligheid? Dat we opnieuw geboren worden. Door het geloof. Wat overblijft is de alverzoening. Is een ontzettende dwaalleer. En in mijn beleving niet een klein beetje. Maar een ontzettende dwaalleer. Want we kunnen stoppen met al onze evangelisatieactiviteit. Waarom zouden we ons zo druk maken om die mens te bereiken? Straks komt hij toch daar. Als dat zo zou zijn. Waarom huilt Jezus als hij bij Jeruzalem komt? Dan zegt hij, ach, als je vandaag nog herkende wat tot je zaligheid zou dienen. Als je vandaag mij zou aannemen. Wat we veel zien is dat we moeten zoeken naar de consensus. Wij beleiden dat Jezus Christus en die gekruisigd. De universalist beleidt Jezus Christus en die gekruisigd. Aha, dat is mooi. Nu kunnen we wel samen gaan. Nu kunnen we misschien wel samen diensten gaan doen. Tenminste, als het daarbij blijft. We zoeken naar consensus, is hartstikke mooi. En dan zeggen we, als we op de grote lijnen maar met elkaar eens zijn, dan kunnen we prima samenwerken. Ja? Dat kan. Zelfs met deze mensen, als je dat zou willen. Wat zegt Jezus in de eindtijd? Wat is het groot gevaar? Misleiding. En die dwalingen, die komen niet met een leopard tank. En dan zie je, oh, zie je, daar komt het. Nee, die komen gewoon heel vriendelijk en heel sniper. Je ziet ze niet, het komt gewoon binnen. Dat is juist het gevaar. Jezus zegt ook, wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels. En waarom zouden we zoveel aandacht besteden aan het geloof, wat zo belangrijk is? Hebreeën schrijft er heel veel over. Geloof, de vaste grond van de dingen die we hopen en het bewijs van de zaken die we niet zien. Waarom spreekt God van ons vormen naar zijn beeld? Als het in deze tijd, als dat niet meer nodig zou zijn. Waarom worden er twee wegen voorgesteld? We kennen misschien het plaatje wel van vroeger, dat schilderij. De smalle en de brede weg. Hartstikke duidelijk, heel simpel. Je kiest rechts, was die smalle weg, een smal poortje. Of je gaat links, een brede weg, allemaal leuk. Ja, zo simpel is het niet. Het is iets gecompliceerder. Als het plaatje. Maar het is niet gecompliceerd. Zijn genade is voor de hele kosmos. Hij heeft voldoening gebracht, verlossing aangebracht aan het kruis van Golgotha. En zijn bloed is meer en meer dan voldoende voor de zonden van deze hele wereld. En daarom ook die opdracht in Matteüs 28. Maak alle volken tot mijn discipelen. Doe dat nu. En wacht niet tot morgen. De vroege kerk die is daar een beetje mee gestopt. Er zijn grote kerken gaan bouwen. Allerlei rituelen hebben ze bedacht. alle concilies en noem maar op. Maar de gang die Paulus ingezet had, Petrus, Johannes, die was eruit. En we hoeven dat niet alleen te doen, dat uitdragen van die goede boodschap. Want ik ben met jullie al de dagen tot de volleinding van de wereld. Dus mijn vraag was, liefde wint met een vraagteken. En liefde wint, uitroepteken. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder, daar staat hij weer, die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Mij heeft het bepaald dat ik eigenlijk veel meer zou moeten doen om mijn medemens te overtuigen dat Jezus ook voor die is gestorven. Ik denk dat het een taak is voor ons allemaal. We kunnen dat niet alleen. We zullen dat met ons allen moeten doen. En ik denk dat dit ons aanspoort, want het is een serieuze zaak. God is daar heel duidelijk over. Hier is mijn genade. Ik bied het je aan. Wil je mij volgen? Paulus schrijft, wij zijn dan gezanten, en ik zeg dat met hem. Wij zijn dan gezanten namens Christus. Alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij. Laat u met God verzoenen. Want hem, Jezus Christus, die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Wat is er meer nodig? Wat heeft hij meer kunnen doen? Vanavond na het eten las ik, Jezus vertelt de gelijkenis van de wijngaard. Keurige wijngaard, alles in orde. Helemaal voor elkaar. Verhuurd, en dan stuurt hij aan het eind van het seizoen zijn dienstknechten om een deel van de oogst te halen. Ik ken het wel, je wordt eruit gegooid, gestenigd, gedood. En plaatst, stuurt hij zijn zoon. En denkt, ja, die zullen ze ontzien. En ze doden hem. Wat kan hij nog meer doen? Alsof Christus door mij bid, als je hem niet kent en je hebt je leven niet aan hem gegeven, doe dat dan. Het is een zaak van leven of dood. Eeuwig leven of eeuwig dood. Er zijn twee wegen. Daartussen is, in mijn volle overtuiging, als je er anders over denkt, ik hoor het graag, zijn er twee wegen. Eeuwig met Jezus in een eeuwige heerlijkheid. Of eeuwig buiten hem, waar hij niet is. Amen.